tekst voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, het vierde hoofdstuk, het elfde vers, waar het woord des Heren aldus spreekt: ik vrees voor u dat ik enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Tot zover. En wij schrijven boven dit gedeelte, wat begingedeelte wat ons is voorgelezen, de afvalligheid aangewezen en bestraft. Wij zijn verleden week gekomen tot en met het zevende vers. Zo zijt gij niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Daarmee is weer een gedeelte van het betoog van de apostel afgesloten. En gaat hij hierin weer, nadat hij alle rijkdom van Gods genade die aan hen bewezen was, hen voorgehouden heeft, gaat hij nu weer een aanvang maken om te verkondigen wat ze nu aan het doen zijn, hoe ver dat ze van die genade zijn begonnen af te wijken. Daarom gaat hij nu een tegenstelling maken tussen de rijkdom van Gods genade in het wandelen naar den geest en de armoede van alle menselijke werkingen, hoe godzalig ze ook lijken, die gegrond zijn in het vlees en die als achtergrond hebben een wettische gezindheid waarin men tracht goden te behagen door doen en laten. We hebben gezongen uit Psalm 119. Dat is zo'n wonderlijke psalm. Het is een psalm voor alle degenen die Gods rechten en inzettingen verstaan mogen. En in dat opzicht overtrof David zijn leraars in het beleid. De ouden die de ware godsvrucht misten. Dat wil nog niet in de eerste plaats zeggen dat die oude waar David van spreekt, dat mensen waren die hier in hun zichtbare vertoning heel godzalig waren, zoals men dat pleegt te noemen. Het wil nog niet zeggen dat mensen waren die maar aandeden en zich van Gods wet niets aantrokken. Nee. Maar David bedoelt daarmee dat zij nooit van het recht dat God heeft ingezet gezangen van vreugde hebben gezongen. Dat ze het doel van Gods geboden nog misten. Dat het nog verborgen was voor hun ogen. Dat het doel van de geboden Gods niet anders was dan hem die komen zou tot een rantsoen voor velen. Dat Gods rechten en inzettingen even zoveel belofte waren, waarin God spreekt, gij zult. God spreekt, gij zult. Dat God ook daarom in zijn heilige wet de beloftenissen heeft uitgesproken van dat heilrijke verbond, waarin hij sprak, gij zult of gij zult niet. En dat hij sprak met het oog op zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. En daarin was David nu zo gelukkig, dat hij het doel van Gods geboden en de weg van zijn geboden mocht kennen. Dat hij niet was blijven hangen in de zichtbare letters, maar dat hij de geest aller genade en de geest der gebeden had leren kennen, die vrij en vrolijk leerde zingen over de rechten die God had ingezet. U voelt toch wel dat David anders nooit over de wet had kunnen zingen als de grondslag tot die vreugde in hem gevonden zou moeten worden. Dan had hij kunnen gaan zingen als hij aan het einde van de reis, of telke malen wanneer de balans werd opgemaakt, wanneer hij tot het besluit zou zijn gekomen: ik ben volmaakt, ik ben rechtvaardig, Heere. En wanneer zou hij dat hebben kunnen zeggen? Hij die sprak: wil uw knecht niet voor uw vierschaar daar? Hij die sprak in zijn leven: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dat zo iemand toch geen verachting, zo is het bij alle vleeselijke godsdienst, die krijgt of een verachting of een angst die afdrijft van de Heere af. Wanneer zijn geboden, zijn rechten en inzettingen weer klinken, je voelt, dan is het er verre vandaan om ooit met blijdschap te gaan zingen: hoe lief heb ik uw wet en wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Voel je dat daar ergens een geheim onder schuil gaat? Het geheim van het doel van Gods geboden. En omdat David dat mocht verstaan, daarom waren het ook zijn gezangen ter plaatse der vreemdelingschappen. Maar nogmaals, niet omdat hij terug mocht en kon zien op zichzelf, maar omdat hij op had mogen zien door het geloof op hem die sprak: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In het begin des boeks is van mij geschreven. Anders, dat moet ik u zeggen, daar komt u er nooit uit. Als dat doel van Gods geboden niet ontdekt wordt in ons leven, komen we er niet uit. Dan blijven we toch met een zekere afkeer gedenken aan die God die gezegd heeft: ik ben de Heer uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dan kom je ook niet terecht met zijn wet bij de wetgever. Heere, u bent toch de wetgever. U hebt gezegd: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Hier staat een afgodendienaar. En toch hebt gij gezegd: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dan zoekt hij bij de Heer om raad. Dan zoekt hij om raad of dat de Heer de nevels is op wil doen klaren, dat hij de wonderen ziet die in zijn woord en wet alom zich openbaren. En dan is het ook zo'n wonder als die dierbare persoon des middelaars zich door zijn woord en geest voor de ziel openbaart. Dat hij zegt: hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben de wet, de weg, de waarheid en het leven. die in mij gelooft, zal leven. En die zal het ervaren dat het waar is. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ja, maar een mens wordt toch niet volmaakt. In zichzelf niet. In Christus is hij volmaakt zonder afgoden, zonder leugen, zonder doodslag. Maar de Heere begint ook hier op de aarde dat woord te bekrachtigen in de harten. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult met mijn zoon alleen tevreden zijn. En geen vreemde met hem. Och, wat is het leven der genade. Mag ik zeggen, bij aan- en bij voortgang. Verborgen voor onze ogen. Wat hebben wij altijd nodig. Die onderwijzing van de Heilige Geest. De vermaning. De bestraffing die als tot zonde spreekt. Nu gaat de apostel nog verder. Een tegenstelling tussen wat ik u noemde, dat ze in het evangelie geteeld waren, en nu. Nu zijn ze weer onder een ander juk. Maar toen in het verleden, toen ge nog als blinde heidenen wandelde. Toen diende het, toen gij God niet kende. Toen diende het gij degene die van nature geen goden zijn. Want wij weten, schrijft Paulus aan de Korinthe, dat een afgod niets is. En dat er maar één God de Vader is, door welke alle dingen zijn. En wij door hem. Dat zijn geen goddelijke naturen die afgoden. Dat is niets. Het woord afgod betekent oorspronkelijk ook hetgeen niets is. Maar zo was het niet in de waarneming van die mensen. Voor de waarneming van die heidenen was het zo, dat ze steeds weer alles op alles moesten zetten om die afgod te bevredigen. Om wat voor hun een god was, om zijn aangezicht vriendelijk te stellen. En dat deden ze door hun offeranden. Dat deden ze door hun gaven. Dat deden ze door hun plichten die zij verrichten. Dat deden ze in tijden van nood, in tijden van droogte, in tijden van ziekte. Dan kropen ze naar hun goden toe. Om te proberen voor hen weer in te winnen, zodat de dood van hen zou worden geweerd en het land zijn vrucht te geven. Dat was hun droeve staat. Als vreemdelingen van God en vreemdelingen van zijn verbonden. Toen als gij God niet kent. Toen diende gij goden die geen God zijn. En de sfeer waarin zich dat bewoog was. Baal, hoor ons toch. Toen sneden jullie als het ware met messen. Toen kromde je hoofd als een biezen. Als de nood aan de man kwam. Toen kromp je ineen. En je probeerde het koste wat kost de zaak recht te krijgen. Maar hij was niet recht. Want wij weten dat een afgod niets is. Hoe weet Paulus dat? Alleen door genade. Want ook een Jood, een Israëliet, die God niet kent. Al heeft hij ook zijn wetten in de hand. Wanneer hij nog in dat net gevangen is. Dat hij op dezelfde wijze als die heiden, die probeert de zaak in orde te krijgen, en meent dat hij alles gedaan heeft wat nodig is om het eeuwige leven te beërven, die dient ook de ware God niet. Want die Jood dient ook een afgod. Want de ware God heeft zich anders in zijn woord geopenbaard. Daarom kan ook een mens, die met Gods wetten en inzettingen in de hand loopt en ervoor optreedt, die op alle mogelijke manieren tracht de wet door te drijven in alle kringen van het leven, kan een mens zijn die een afgodendienaar is. En die het nog nooit geloofd heeft dat hij diegene dient die van nature geen God zijn. De scherp. Moet je zo denken. Als iemand niet uit genade leeft, dan leeft hij ergens anders uit. En dan kun je niet met een pleister van hij is dat dan christelijke man of een gereformeerde man of hoe degelijk, hoe dat hij ook heet. Het maakt niks uit. Maar als iemand zo, waar dan ook, in huis, in de gemeenteraad, in de kamer, als die zo naar voren komt, wat ik niet kan beoordelen, maar het gaat maar om het beeld en de werkelijkheid. En hij heeft nooit verstaan wat David verstond. Om het doel van uw geboden niet te missen. Maar hij is bezig om een hoop mensen te onderwerpen aan rechten en inzettingen. Die hij nog niet met zijn pink aan. Dan dient hij een afgod. Dan dient hij een afgod. Dan zit hij nog maar op hetzelfde vlak. Als zijn collega. Die zogenaamd. Geen principe heeft en nergens vanuit gaat. Want dan hebben ze allebei geen God, niet de ware God. Want je moet nooit vergeten, die God die zich in zijn woord om en in Christus geopenbaard heeft, dat is alleen de ware God. De enige God, anders niet. Voel je dat je daarom, wanneer de Heilige Geest ons persoonlijk ontdekt, dan zegt hij, doorgrond mij en ken mij, Heere. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de enige weg. Maar dan ben je ook niet zo ondersteboven van al die activiteiten van de mens, ook van de christelijke mens, die een greep doet naar de macht. Want dan weet je niet, je ziel zal een wonder zijn als die man werkelijk de ware God kent en van God gekend is. Anders ligt hij nog maar op hetzelfde vlak als die communist die ernaast staat. Dan hebben ze dezelfde afgod waar ze voor buigen. Ja. De apostel spreekt hier de heidenen aan, maar het geldt Jood en heiden. Jood en heiden. Maar die moedwillig de kennissen van de waarachtige God verandert in geestelijke ontucht. Daar heeft hij afgod. Krijgt hij ook geen antwoord. Dan krijgt hij geen antwoord ook. Al roept hij dag en nacht. Baal, Heere, help mij toch, antwoord toch. Er is geen vuur van de hemel. Er is geen troost. Er is geen bemoediging. Er is nooit geen innerlijke blijdschap des harten. Er is nooit geen stille hoop en bewondering. Nooit. Maar een volk stuurs van aangezicht en zwaar van tong. Onverstaanbaar. Omdat ze niet aangeroerd zijn door een kool van dat goddelijk altaar. Ter verzoening. omdat ze nooit iets hebben ervaren van de boodschap des vredes op de bergen. Uw zonden, die zijn uitgewist en weggenomen door het dierbare bloed van het onbestraffelijke lam. De beloftenissen God daaromtrent doen geen kracht in onze Baaldienst. Wat een droeve toestand toch, hè? Daarom, dat geldt voor mij, dat geldt voor u. Maar weet u, er is toch eigenlijk geen walgelijker iets dan een godsdienstig mens. Moet je zo overdenken. Er is niks naarders als dat. Maar dat een onwedergeboren mens bezig is met God en goddelijke zaken. En hij mist eigenlijk één kruimeltje genade in zijn ziel. Dat is erg. Hij kan niet anders dan altijd dienen degene die niet in waarheid God zijn, maar de afgoden. Al heeft hij in zijn mond de God Abrahams, Isaacs en Jacobs. Ach, ik ga expres een beetje verder, anders denken wij, dat is buiten de deur. Wij zijn geen heidenen geweest. Dat is ook zo, wij zijn geen heidenen geweest. En we zijn hopelijk bevoorrecht als we de ware God hebben mogen horen verkondigen in ons leven. Maar daarom moet je toch maar niet uitsluiten dat in de dag der dagen uit zal komen, openbaar, dat er veel aanroepers, veel strijders geweest zijn, wie God zal blijken Baal te zijn geweest, en niet die God die door de Zoon wordt verklaard. De Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Nou, dan mocht de apostel op teruggrijpen. Toen, als gij God niet kende, toen diendet gij degene die van nature geen goden zijn. Daarin is Jood en Heiden eigenlijk één. Regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Maar je kunt het alles samenvatten in onze gave, onze dienst aan God. Opdat zijn gramschap mocht worden afgewend. En we nog een verschoning zouden krijgen van zijn hand. En nu als gij God kent. Ja, de apostel zegt niet dat het allemaal bedrog geweest is. De apostel leert geen afval der heiligen. Maar hij leert wel de afvalligheid van de heiligen. Die in het dorre zullen wonen. Afvalligheid. Die wijst hij aan en die bestraft hij. Maar nu als gij God kent, wat betekent dat? Dat betekent niet een verstandelijke kennis zonder meer. Zoals duizenden mensen zeggen, oh ja, God, we hebben in de Bijbel geschreven. Die bestaat wel, tuurlijk. Waarom? Nou ja, waarom niet? Nee, dat betekent het niet. Hier betekent het iets anders. En nu als gij God kent, nu gij in uw oog geheel veranderd zijt, nu gij die God leerde kennen die tot u sprak, grimmigheid is bij mij niet. Kus den Zoon, eer dat hij op uw toorn en gij op de weg vergaat. En nu, als gij God kende en hoorde, dat niet wij, maar dat hij de dienst verricht heeft, de liefdedienst, maar ook de dienst der gerechtigheid, dat hij het offer heeft gegeven. Nu gij hoorde dat die eeuwige God in zijn eeuwig welbehagen zondaren heeft uitverkoren, waarvan Paulus zou zeggen waar ik de voornaamste van ben. Nu het beeld van die afgod, die voorstelling van u, zij dat ge Jood of heiden zijt, opzij geworpen werd. Toen er voor het eerst een traan uit uw harde ogen kwam, niet van meelij met uzelf. Toen er voor het eerst een breuk kwam in dat harde stenen hart, dat ineen kromp en hard was vanwege die toornende godheid, toen het brak. Omdat u verkondigd werd, die onbekende God die geen heiden of Jood kennen kan uit zichzelf. Die onbekende God verkondigen wij u, Rida, Paulus gezegd, de schepper van de hemel en van de aarde. In hem leven wij en bewegen wij en zijn wij. Dat is wat geweest voor die mensen. Dat is nog zo hoor. Dat is nog wel zo. De mens kan achter zo'n wolkendek verborgen zijn. Of hij kan bij zulke een waarheid zijn groot gegroeid. Dat als die de waarheid hoort, dat het hem voorkomt als een openbaring. Dat hij zegt, hè? Is dan alles wat ik gedacht heb en waar ik zo van overtuigd was, is dat dan niet waar? Dacht ik dan dat ik God kende, terwijl ik hem niet kende? Kan nog zo een openbaring zijn. Kan nog, nu als gij God kent. O geliefde, dan moet je altijd maar op letten, want de duivel en de wereld en de godsdienst, die kan dat een zondaar niet uit het hart wissen. Want het heeft niets te maken met de lievigheid van mij en de gevoeligheid, of het sentimentele, dat heeft te maken met het hart van God. Met Gods hart over zijn kinderen, zijn Sion, die hij zich ter erve verkoren heeft. Dat een zondaar voelt zich daar nou het beste thuis, als die dat mag horen. Want hij weet in zijn leven, dat heeft hem eronder gebracht. Dat heeft hem verbroken. Dat heeft hem verslagen. Dat was de openbaring. O God, is dat waar? Dat ge eer gij de zonde ongestraft liet blijven, zelf u een lam ten brandoffer had voorzien, om dat te slachten, en om al zo verzoening teweeg te brengen, verzoening voor onze zonde. Zullen we kennen, is het hier. Dat wil zeggen een kennen in liefde. Zoals een zwak beeld een vrouw of een man zijn vrouw kent en een vrouw haar man. Die weten dingen van elkaar die een ander niet weet. Omdat ze elkaar in liefde kennen. Als het goed is. Met alle onvolmaaktheid. Die hebben elkaar ontdekt. Nou, daar duidt dat woord hier nou op. Zij hebben een onuitsprekelijke ontdekking gedaan. Het was alsof het juk van hun schouder en de stok dergene die hen dreef verbroken werd, zoals in de dagen van de Midianieten. En alsof het juk van hun kinderbakken werd opgelicht en zij het woord hebben gehoord, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat is een ontdekking in het leven. Als een zondaar gaat geloven of een tollenaar, dan kunnen alle fariseeën ze nog niet teniet maken. Als een tollenaar op grote afstand van de fariseeën, o God, wees mij zondaar genadig. De zondaar. Genadig. Dat die tollenaar bij al zijn ellende, al zijn zonde en genade God in de hemel gelooft. Dat is wat. Een God die genade bewijst. Dat kan een farizeeën nooit geloven. Nee. Hij hoopt wel dat hij zoveel verdiend heeft dat als er nog iets tekort is dat God het door de vingers ziet. Maar dat God uit vrije goedheid een zondaar genadig is, dat kan nooit voor Adam. Kan die niet geloven. En nou bedoel ik juist voor iemand die gelooft dat hij een zondaar is. Want je leest, hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel en hij stond van verre. Hij sloeg zich op de borst. En als hij onze woorden over zou brengen, dan zou hij zeggen dat hij stand inneemt, dat hij gelooft, enkel zonde te tasten, ja, zonde te zijn. En bij een tollenaar ook in het uitwendige leven was er nog heel wat op aan te merken misschien. Misschien dat u dat dan ook gaat. Hij zegt, daar valt, daar valt. Alle kanten valt. Ik heb persoonlijk al dit ervaren, dat als daar geen genadige ontferming en ontdekking Gods in is, dat wij dan zo zullen willen. Zo niks aan te doen. Of dat hij zegt, ja, had ik het maar niet gedaan, had ik het nou maar niet gedaan, had ik nou maar anders geweest. Maar dat is genade, als je gelooft in de hemel is een genade God. Die mij, ellendeling, genade kan bewijzen. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En moet je altijd opletten in het leven. Ook in het geestelijk leven waar we wel eens over spreken. Dat je zegt, ja, ja mensen, hoe is het nou? Het is van twee en één. Het is niet dit en dat, maar het is of het een of het ander. Of God heeft door zijn dierbaar woord en geest dat geloof in het hart gewerkt. Dat God genadig is. Of hij gelooft dat er een ongenade God in de hemel staat toe te zien op een zondaar die nou toch ook niet alles volmaakt kan doen en die toch een zondaar is. En als God daar nou nog wat van wil hebben, wat moet het dan terechtkomen? Die stand neemt die boze mens in. Maar nu, als gij God kent, als je keek in het hart van God wat Paulus ze verklaard had. God was in Christus de wereld met zichzelf inwisselende of verzoenende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Hoe dat staat daar in kennis staat hier in verband met de liefde. Met de liefde. Dat is groot. Ja, dat is groot. Ik zeg altijd persoonlijk, dat kun je juist altijd merken in het leven als je langer met elkaar omgaat. Of dat je met een verharde, eigenwillige zondaar te doen hebt, die nog steeds zijn eigen voor goed houdt en God voor een onbarmhartig, heerszuchtig despoot, soort Mohammed of Allah. Of dat je met de mensen doet die toch in zijn leven heeft geloofd. God is genadig. Maar ik. Ik ben zijn gramschap waardig, hoewel ik hem niet dragen kan. Ik ben hem wel waardig. Want er is altijd een punt van herkenning. Een punt waar de harten toch ergens bij elkaar komen. Dan is er ook wat de apostelen noemen een volharden in de leer der apostelen. En in de breking des broods. En in de gebeden. Dan blijven ze daar. Ja, blijven ze daar, laat ik het niet te hard zeggen. Laat ik het niet te hard zeggen, dan blijven ze daar. Zo erg is het nou, dat ook al heeft een mens geblikt en gekend in liefde, Gods enige barmhartigheid in Christus geopenbaard, dan is het nog een wegloper. Dan is het nog, wat Koburg ergens zo zegt, zo gauw God benade bewijst, klimt de mens in een hoge boom en denkt het zelf wel te kunnen redden en zegt de genade vaarwel. Ook nog zo. Maar eerst staat er nog wat anders. Ja, zegt hij, ja, veel meer van God gekend zijt. Dat is meer. Dat is meer. Want dat eerste wat hij hier noemde, dat is vrucht van het tweede wat hij hier noemt. Veel meer van God gekend zijt. Dat wil dit zeggen, die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Gekend. Hier gaat het over het kennen in liefde. Hier gaat het erover dat God van eeuwigheid heeft willen kennen. Dat hij zondaren, dat hij schepselen die hem zouden verlaten heeft willen kennen. En dat hij dat heeft geopenbaard in de tijd toen de prediking van het evangelie tot deze Galaten kwam. Toen bleek het, God had ze gekend voor de grondlegging der wereld. Hij kende ze nu, heden. Waarom? Doordat hij uit eeuwige liefde de boodschap liet brengen van genade voor doemschuldigen, licht voor duisterlingen, vergeving van misdaden, waarvan ze door geen enkele wet gerechtvaardigd konden worden. Dat heeft God hun laten verkondigen. Voel je de naam, ja, veel meer van God gekend zijn. Dat wil zeggen, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb u lief gehad. En omdat ik u lief had, moogt gij mij kennen. Want die jongen die zijn oog laat vallen, een liefdeoog op een meisje wat hij begeert, die kan niet afzijdig blijven altijd. Hij wil dat er een wederzijds kennen komen. Hij wil met haar spreken. Hij wil haar ook horen spreken. Hij wil haar gadeslaan. Hij wil haar alles geven. Hij wil zichzelf geven. Veel meer van God gekend zijn. God, die een innerlijke liefde, een onbegrijpelijke genade openbaart en zegt, ik wil je zien, ik wil je horen, ik wil je hebben. Laat mij uw gedaante zien. Van God gekend zijn. Eeuwig en in de tijd. In de Heer Jezus en in de betoning van zijn Heilige Geest wanneer hij de boodschap tot hen brengt. Ik ben God en niemand meer. Dat is nog veel meer. Dat is nog veel groter. Want van het eerste zou nooit geen sprake zijn enige kennis Gods, rechte kennis Gods. Maar nu God in liefde heeft gekend, nu mogen zij God ook kennen. En nu het verrassende, het aanwijzende, het bestraffende. Hoe? Want toen je heidenen waart, toen wist je niet beter. En een Jood zou je haast zeggen, die kon het beter weten. Maar, ach, die kiest zichzelf, zijn eigen gedachten. Al wat de Heere zegt, zal ik doen, zegt hij. Maar hij, die een blik mocht slaan daarin, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen? Welke gij wederom van voren aan wilt dienen. Wat bedoelt de apostel daarmee met die zwakke en arme beginsel? Alles. Bedoelt hij alles mee buiten de Heer Jezus Christus? Alles dat zijn aan een zwakke en arme beginsel. Van de Jood en van de heiden. Van de man die zich met messen snijdt. Maar ook van de man die even naar de kudde kijkt en denkt, jongen, jongen, ik heb van de week dit of dat gedaan. Ik zal maar eens een goeie, ik zal die maar nemen, dat die koe, die zal ik eens gauw naar de tempel brengen. Want ik heb het toch wel een beetje bond gemaakt. Hè? Dat zijn zwakke en arme beginselen. Dat is het drijven van de mens. Dat is nou Gods dienst. De dienst die de mens God aanbiedt en probeert in de handen te schuiven om zijn bestaan te garanderen. Dat is godsdienst. Verkeerde godsdienst dan. Dat zijn ook die zwakke en arme beginselen. Want de wet is heilig, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Op zichzelf genomen. Och ja, weet ik niet of we het zwakke en arme beginselen zouden mogen noemen. Want de beginselen lagen veel dieper en veel verder. Het was Gods bekendmaking van zijn heilige wil, maar ook van de heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Maar dit wil ik eigenlijk zien erin, dat de apostel zegt, hoe kom je nu in diezelfde sfeer weer terug in die levensbeweging waarin Jood en Heiden gevangen zit om door middel van hun middelen God te bevredigen en uitstel te verkrijgen van de straf, het liefst afstel. Hoe kun je nu met die zwakke en arme beginselen van voren aan weer gaan beginnen? Gij die bevrijd waart van zulke beginselen. Gij die maar één begin had en beginsel in de naam van zijn geliefde zoon. Waarop uw hoop en verwachting was. Wat doet ge nu dan toch? Hier wordt hun afvalligheid aangewezen en bestraft. Eerst de rijkdom van de liefde, de ontferming over goddelozen. Nu de armoe van te leven, te moeten leven, begeren te leven uit zwakke en arme beginselen, om daardoor enige rust en enige vrede te verwerven voor God. Hoe kwam dat uit? Ja, je moet me niet kwalijk nemen, ik hou echt niet om nu op een verkeerde manier allerlei dingen expres te gaan noemen. Zeker niet om iemand of iets te grieven. Maar anderzijds moet ik toch zeggen, wij durven ook weinig aan te wijzen. De apostel wel. De apostel doet het wel. Hij wijst het aan waar dat nu in uitkwam. En waar kwam dat in uit? Gij onderhoudt daar. Ze waren opeens lid geworden van de vereniging tot bevordering van de zondagsrust. Van de sabbatsrust. Gij onderhoudt daar. Dat waren de sabbatten. Of voor de mensen dat nou op de zondag toepast of op de sabbat, dat is allemaal loten nood ijzer. Gij onderhoudt daar. Ja, het klinkt misschien een beetje raar. Maar ik moet u toch zeggen dat ik vaak zeg, Heer, er is maar één dag. Dat is de Yom Yahweh, de dag des Heer. De dag des Heer. Andere dagen zijn er niet. Ja, onze dagen, maar die zijn genoeg en vol van hun eigen kwaad. Wil je maar geloven, je bent wel eens bang om iets te zeggen, omdat je denkt, de mensen die worden woedend als je zoiets zou zeggen. Want die gaan er gelijk uit opmaken, dus dan kunnen we maar doen wat we willen. Zo is het helemaal niet. Tuurlijk niet. Als je God in zijn liefde had gekeken en God heeft die ellendige bruid aangenomen en haar in het hart gekeken, dan kun je toch niet doen wat je wil. Dan kun je toch niet zeggen, welke dag dan ook, welke dag het ook is. Nou, ik ga voorlopig eens een poosje neem ik bij die me intrekken, of bij die. Nee, toch zeker. Dus dat is maar een praatje voor, nee, dat vind ik altijd maar praatjes als ze zeggen van, ja, maar wij moeten toch, want als hij ergens de grens niet trekt, wij ergens de grens trekken. Dat wordt een rare grens. Wordt een rare grens. Als je nou niet gelooft in hem die de godloze rechtvaardigt, dan heb je geen grenzen. Die grenzen die je dan noemt, dat zijn wettische bepalingen. Net als een man die in huis komt en zijn vrouw schrik krijgt als toerist. Ga dit weg berg, dat weg doen, ga naar de keuken rennen. Ja, dan klopt er iets niet eigenlijk. Je leest van Isaac en hij had Rebecca lief. En Rebecca had Isaac lief. Dus die grenzen die wij trekken, daar moet je geen waarde aan hechten. Echt niet waar. Het is scherp gezegd, omdat als ik niet wist dat die oude monnik, die oude duivel in ons, dat oude boerenbedrog dat het tot in onze ingewanden inzit, bij mij en bij u, dan zou ik het niet zeggen. Als ik werkelijk wist dat ik bevrijd was, dan zou ik het u zo niet zeggen. Ik zeg, nou, dat zijn dingen van minder betekenis. Maar ik weet dat het zo niet is. Gij onderhoudt daar. En wat hebben die Joden, de Judaïsten, gestrengelijk voorgehouden? Die hebben gezegd, misschien zijn ze al ver meegegaan. En dan zeggen ze, nou ja, goed. Als jullie dan de zondag houden, vooruit. Maar, ja, dat hebben ze misschien wel niet gezegd, maar ik zeg het maar. Omdat het onder ons zo leeft. Als jullie dan een andere dag hebben, de zondag, maar dan moet je toch wel rekening mee houden dat dat dan de Sabbat is. Welke Sabbat? Nou, die Joodse Sabbat natuurlijk. Begrijp je? Het is dan de Sabbat. Ik geloof helemaal niet dat de zondag een tweede Sabbat geworden is. Hoor. In die zin. Dat zou nooit heeft iemand dat kunnen bewijzen. Dat de christenen een Joodse Sabbat gekregen hebben als het ware. Maar alleen op een andere dag. Wel nee. Dat klopt niet met Gods heilsopenbaring waar de zondaar gaat geloven. Dat Christus alleen de Sabbat is. De rust waarin God zich verheerlijkt en verlustigt. Och. Dus is dat toch niet zo, hoor ik iemand een beetje benauwd vragen, dat je op zondag kan doen wat je wil. Ja mensen, je kan nooit doen wat je wil. Want onze wil is al zo verdorven dat we God en onze naasten geneigd zijn te haten. Ja, maar een mens kan toch zondags niet? Nee, dat zeg ik, de zondag die is niet om, nou ja, laat het maar zo zeggen, om voor je plezier. Dat is wel voor je plezier, maar een ander plezier. Uw rechten zijn mijn gezangen geweest ten plaatse mijn vreemdelingschappen. Maar ik bedoel maar dit, als een mens dat, als een dienst aan God moet doen, dan is het niet niks waard. En er zijn er duizenden mensen die als je ze aanspreekt over hun godsdienstige eigenwaarde, en je noemt iets uit hun leven, dat je zegt, vrouw of man, dacht je nou werkt dat er nog wat te betekenen had? Dan haasten ze zich om te zeggen, nee, kijk eens, je kunt er niks mee verdienen. Maar, en als je dan nog één stap verder gaat, dan vliegt de zaak in brand. Dan zeggen ze, wat? Je bent een vijand. Een vijand van het leven. Ja, of zijn wij vijanden van Gods vrije genade. Gods liefde, Gods gunst. Die leert wat recht en billijk is. Ik moet eens denken aan het verhaal dat mijn vader vertelde. Die was een jongen, pas getrouwd. En toen liep er een man zo schuin aan de andere kant. De straat geloof ik. En voor hem liep een meisje van de jaren 1820 op weg naar de kerk. En terwijl ze daar lopen, dat was natuurlijk al ver voor de oorlog, dus dat moet je even indenken. Toen ging er ook een mevrouw op de fiets, ook toevallig heen van de gemeente, die ging op de fiets voorbij. Dat viel natuurlijk op nog wel in die tijd. En die man die ziet dat, en hij kijkt om en ziet zijn vader lopen. Het is toch verschrikkelijk, hè? Op Gods dag. Een fiets, straks een auto. Zegt vader tegen een vriend, ik loop nog al een poosje zo schuin tegenover je. Heb jij ook al bedacht, verschrikkelijk, dat je nog geen oog van die jonge vrouw die daar voor je liet af hebt kunnen houden, dat je een stuk door ernaar loopt te kijken. Dat is wat. Zulke smeerlappen zijn wij nu. Echt waar. Zo godloos. Het is misschien ver gezocht van, maar ik zou het niet zeggen als ik niet innerlijk wist wat een vreselijk monster Adam is uit het hart komen voor boze bedenkingen. Overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenis. Maar ik heb er eens gedacht achter zo'n broeder en er stond er een meisje op een ladder. Ramen van een kantoor of van een fabriek schoon te maken. Het was toevallig een van de kerk. En ze stonden daar met een lang broek aan de ramen schoon te maken daarboven op die ladder. Er werden aanmerkingen over gemaakt. Dan denk je wel eens in je hart, waarom vind je dat nou zo erg? Waarom? Wat is nou de reden? Of zijn wij, en dat zijn wij, alleen we willen dat ieder kent, zulke zedeloze monsters, dat ons een beetje tegenvalt. Zo is Adam hoor. Daarom is het wel eens nodig dat de mens in zijn godsdienst, juist als je mag geloven dat er een ander eertijds is, dat er een andere wortel der zaken is, dat we van God gekend zijn, is het toch wel eens nodig dat hij in zijn godsdienst aangetast wordt. Dat hij met alles, maar dan ook met alles van de plank gaat. Want de godsdienst maakt er zo'n misbruik van al die dingen die ik u noemde. Waar misbruik? Van de dag des Heren. Nee. Maar misbruik om een arme zon daar vast te binden. Van die godzalige knecht die zei tegen een paar jongens, die kwamen van een paar dorpjes zwemmen, ze wilden graag naar de kerk. En er was zelden zo'n licht in de omgeving geweest. Toen kwamen ze op de fiets, daarna toen, die zetten ze ergens anders neer, maar toen had de dominee er ook iets over een fiets gezegd. Toen gingen ze naar de kerk vragen, zult u maar eerlijk zeggen dominee, maar wij zijn ook op de fiets. Nou ja, vindt u het dan niet goed dat wij zondags komen? Hoor? Oh jongens. Bij die lichten aan de Nederlandse kerkhemel ben ik maar zo'n walmend pitje. Blijf maar thuis. Laat je fietsie maar staan. En neem maar eens een oud vaartje. Heb je meer aan mij. Kijk, je voelt wel aan. Zulke mensen zijn trouwens onbereikbaar, want dan sla je met een moker op de hersens. Dan zeggen ze nog, als hij eens bekeerd wordt, dan begrijp je me wel. Maar ik begrijp ze niet. Maar wat is het nodig als we nog niet zo verhard zijn daarin, in onze eigen waar, wat is het dan toch nodig dat aangetast wordt, hè? Want de mens die zou om een onbenulligheidje de duivel zijn hele huis laten regeren en de gemeente afbreken. Om een onbenulligheidje. En dan voor zoiets, dan moet de dominee in het geweer komen, de kerkraad moet in het geweer komen, want ik heb gehoord of gezien dat hij. Dat is ook erg. Dat is nou een zoon of een dochter van een medebroeder. Dat die zus of zo. Zo is nou een mens. Ach, dat wij toch ontdekt werden, hè. Dat hebben wij toch zo nodig ontdekt te worden, begrijp je? Echt, die ontdekking van Gods Heilige Geest, opdat zijn wet onze gezangen worden, ter plaats onze wet. Maar ik zeg het erbij, als we nooit iets anders geleerd hebben, komen we er ook moeilijk uit. Maar als de wortel der zaak erin gevonden is, dan tast de apostel ook toe. En zegt, wat jullie met je beginselen, gij onderhoudt dagen en maanden, nieuwe maan, dat is ook zo'n mooi feest, nieuwe maan. En tijden, ja wat dat voor tijden geweest zijn, misschien wel paasfeest, pinksterfeest, kerstfeest, loofhuttefeest, weet ik allemaal. En jaren, nieuwe jaar en oude jaar, ja man, maar wij mogen toch wel op oude jaren en zo naar de kerk. Ja, dat wel. Maar om te horen dat de dagen der reiniging vervuld zijn. Om dat te horen. Maar als dat staat werkelijk in het teken van enige wettische inslag. Wij moeten. Dan zou ik het direct voor ons nooit zo gauw mogelijk afschaffen. Maar dat is gelukkig niet zo. Je mag veel te blij zijn dat je dan ook nog weer met elkaar samen mag komen onder het woord. Nou, ik vrees voor u, zeg. Ik vrees. Ik denk eens, wat zouden we toch op ons kop staan als de apostel nog leefde? En die zou Nederlands kerk, en dat bedoel ik nog ineens de lichtzinnige kant hoor, maar hij zou onze kant, al die goede kerken en dominees en kerkraden is op kerkvisitatie komen of ze een poosje konden luisteren. Ik denk eens, het zou net zijn alsof er een bom was. Tegen zo'n eikenboom zou zeggen, ik vrees voor u dat ge mijn brief nooit begrepen hebt. Gij onderhoudt dagen, maanden, tijden, jaren. Je denkt dat je God en je zaligheid kwijt bent, dat heb ik letterlijk gelezen. En ook zo'n kerk ligt. Die man had prongelijk zijn AOW aangepakt. Ze dacht altijd dat een kind de zere was. Maar toen op een gegeven moment, op zijn 65e jaar, toen niemand dat natuurlijk door, toen kreeg die man zo'n dor en droog leven, het was gelijk afgelopen. Het echte volk vreesde of die er ooit wel echt bij gehoord had. Zoals men dat uitdrukt. Jaar na jaar verstreek, maar toen het zijn sterfbed, het was, zo stond het er hoor, het was bijna te laat, moet die Raymond Strand bezig horen, een degelijker, het was bijna te laat, maar op het laatste moment mocht de man er nog voor in de schoot komen, en is hij nog goed afgestorven, anders zouden we niet geweten wat we hadden moeten zeggen. Nou, wat denk je, Paulus erbij geweest was. Dat hij daarmee eens zou zijn? Ach nee. Die man die zou niet gezegd hebben, laat maar in de waarde waarin ze mensen zijn. Dat zou niet liggen op het vlak van het offervlees hoor. Ik zou vooraan stoot geven. Want dan zou Paulus goed genoeg doorzien hebben, beter als ik of een ander, dat dat heel iets anders was. Dat dat voortvloeide uit de mens der zonde, de mens in zijn dienstverrichting aan God. Nou, dat hebben de Judaïsten ook gezegd, hebben gezegd van de zegen dat wij hier gekomen zijn. Zo anders nog wel eens hebben kunnen tegenvallen in die nimmer eindigende eeuwigheid in het ontwaren. Met een rechtvaardig God te doen. Wat een zegen dat wij nog gekomen zijn. Dan kunnen we jullie de weg der zaligheid nog wat nader toelichten. Nou, dat is mooi hoor. Ik vrees voor u. Gelukkig, hij zegt niet, ik weet dat ik vergees. Nee, ik vrees voor u. Het lijkt erop dat ik enigszins de vergeefs aan u gearbeid heb. Daar lijkt het op. Vergeefs. Het woordje arbeid wil in haar grondbetekenis hier zeggen, moeizame arbeid. Dan zie je dat God middelijk werkt en dat waar zijn woord komt, komt ook arbeid. Dat de apostel menigmaal de Heere aangeroepen heeft als hij een woordje ging spreken, dat hij gezegd heeft, o God wil de harten doorboren, dat ze er acht op mogen geven. Arbeid. Hij heeft alle geschutte voorschijn gehaald. Pijlen heeft hij opgeraapt om af te schieten op die gelaten. Juist arbeiden op dat Christus een gestalte in hun zou verkrijgen. Maar nou zegt hij, lijkt alles wel weggevaagd. Nu heb je Christus niet meer. Je hebt geen vrede meer. Je hebt geen blijdschap meer. Je hebt niks anders over dan een gewaad. Maar niet het gewaad des lofs. Het gewaad van een benauwde geest heb je weer opgeraapt. Om zo je weg te vervolgen. Ik vrees voor u. Dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Dat is een pijnlijke zaak voor de apostelen. Dat is een pijnlijke zaak voor iedere dienaar des Heren. In zijn eigen leven als hij het constateert. Maar ook in het leven van zijn medelidmaten, als die denkt, Hey, wat is dat? Zou die broeder nou nooit hebben verstaan? Ja, toch dat wel. Dat geloof ik zeker. Tjonge, tjonge. Dan is er ook verbondenheid. Daar zegt hij, hoor eens broeder, dat gaat verkeerd zo. Of, je zit op een verkeerd spoor. Je bent stilletjes bezig om het verbroken verbond der werken op te richten onder ons. Alleen het heet nu evangelie. Het heeft een andere naam, maar ik ben bezig om zelfs van de genade nog een werk te maken. Begrijp je? Ach, de Heere alleen. Hij staat erboven, maar hij geeft ook arbeid. Ik hoop dat wij voor en met elkaar, u voor mij, en ik voor u, om en in de Heer Jezus Christus iets mogen leren kennen van die worsteling van de Heilige Geest in het leven. Dat hij zegt, oh, er is geen andere weg, er is geen andere naam. Het lijkt er wel eens veel op, maar er is geen halve waarheid. Er is maar één waarheid, dat is de Heer Jezus Christus. Om zo met elkaar voor te reizen. Dan kun je elkaar ook nog eens bij de hand grijpen en zeggen, vriend, dat gaat verkeerd. Terug. Amen.